Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zetten wij gemeente deze dienst voort door met elkaar te zingen uit de lofzang van Zacharias, het eerste vers. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht. En wat er verder volgt in het eerste vers van de lofzang van Zacharias. De schriftlezing voor dit middaguur is uit Rut 3. Rut 3 wordt u genoemd als de schriftlezing, maar doen wij eerst in gemeenschap met de kerk der eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof Met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis en in antwoord erop zingen we uit de lofzang van Zacharias het tweede vers. Dus eerst de geloofsbelijdenis, daarna de lofzang van Zacharias vers 2 en vervolgens de schriftlezing uit Rut 3.
En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En Naomi, haar schoonmoeder, zeide tot haar: mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken, dat het u wel gaat? Nu dan, is niet Boas, met wiens maagder gij geweest zijt, van onze bloedvriendschap? Zie, hij zal deze nacht gest op de dorstvloer wannen. Zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorstvloer. Maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. En het zal geschieden, als hij nederligt, dat gij de plaats zult merken waar hij zal nederliggen, nedergelegen zijn. Ga dan in en sla zijn voetdeksel op en leg u. Zo zal hij u te kennen geven wat gij doen zult. En ze zeiden tot haar: al wat gij tot mij zegt, zal ik doen. Alzo ging zij af naar de dorstvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van een korenhoop. Daarna kwam zij stillekens in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich greep. En zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. En hij zeide: wie zijt gij? En zij zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losse. En hij zeide: gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze, uw laatste weldadigheid, beter gemaakt dan de eerste. Terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, hetzij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik doen. Want de ganse stad mijns volks weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. Nu dan, wel is waar dat ik een losser ben, maar er is nog een losser, nader dan ik. Blijf deze nacht over, voorts in de morgen zal het geschieden. Indien hij u lost, goed, laat hem lossen. Maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen. Zo waarachtig als de Heere leeft. Leg u neder tot de morgen toe. Alzo lag zij neder aan zijn voetdeksel tot de morgen toe. En zij stond op, eer dat de een den ander kennen kon. Want hij zeide: het worde niet bekend dat een vrouw op den dorsvloer gekomen is. Voort zeide hij: lang de sluier die op u is. En houd dien. En zij hield hem. En hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. Daarna ging hij in de stad. En zij kwam tot haar schoonmoeder, dewelke zeide: wie zijt gij, mijn dochter? En zij verhaalde haar alles wat die man haar gedaan had. Ook zeide zij: deze 6 maten gerst heeft hij mij gegeven, want hij zei tot mij: kom niet ledig tot uw schoonmoeder. Toen zeide zij: zit stil, mijn dochter, totdat gij weet hoe de zaak zal vallen. Want die man zal niet rusten, tenzij dat hij heden deze zaak voleind hebben. Tot zover.
Tekst voor de prediking, gemeente, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Rut 3, daarvan vers 9, 11a en 15a. Rut 3, vers 9, 11a en 15a, daar luidt Gods woord en de tekst. En hij zeide: wie zijt gij? En zij zeide: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. 11a. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. En tenslotte vers 15, het eerste gedeelte. Voorts zeide hij: lang de sluier die op u is, en hou die. En zij hield hem, en hij mat 6 maten gerst, en legde ze op haar. Tot zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Heere, grote, eeuwige, altoos blijvende koning. Wie zijn wij toch dat wij in het gebed nog mogen naderen voor uw aangezicht. Broze, vergankelijke mensenkinderen. Een poosje op de aarde. En wat kan dat juist ook in een ontmoeting rondom het woord met een gemeente waarin allerlei herinneringen liggen, spreken. Daar zijn deze middag en avond jongeren en ouderen opgekomen naar uw huis en er zijn anderen die die gang niet kunnen maken en met ons meeluisteren. Zou u, Heere, vanmiddag nog onder ons willen komen? Het zou zo verdiend zijn als u ons met elkaar liet. Dan zijn er wel veel herinneringen aan de belijdeniscategorisatie van enkele jaren geleden. en andere ontmoetingen die we hadden, oud-plaatsgenoten, oud-docenten, oud-gemeenteleden, oud-collega's. Maar heren, als u ons met elkaar laat, dan zal het deze middag een arme bedoeling zijn. En daarom bidden wij of u zelf in ons midden zou willen komen. Of u onder ons zou willen zijn als een die dient. Dan vragen we u wel, heren, om datgene wat we ons op geen enkele wijze waardig hebben gemaakt. Want van onze kant is er zoveel waarom wij ons zouden moeten verootmoedigen. En ook dat, heren, moet u ons nog geven. Zou u het willen geven? Zou u willen schenken, heren, dat onze harten verbroken harten mogen worden voor het eerst of ook bij vernieuwing? En zou u, heren, uw woord zelf willen openen voor de vragen van ons hart als die er zijn? En als ze er niet zijn, zou u willen geven dat de vragen geboren mogen worden, gewerkt mogen worden? Heren, laat het zo mogen zijn dat deze zondag nog winst voor de hemel mag bevatten. Wil u daar zelf voor zorgen? Wil uw naam, heren, verheerlijken? En uw naam wordt toch verheerlijkt in uw eigen werk in de harten van jongeren en van ouderen. En u hebt dat werk in de geschiedenis van deze gemeente zo willen doen. U hebt willen werken in de geslachten. Maar genade is nooit een erfgoed. Het is ook nooit een vanzelfsprekende zaak. Het is altijd weer een wonder van uw onbevattelijke zondaarsliefde als u jongeren of ouderen wil opzoeken. Maar heren, als u het hebt gedaan in het verleden, wil u het dan ook doen in het heden en wil u het ook op deze dag voor kerst nog doen. Wil u in harten van duisterlingen uw licht laten vallen, opdat we mogen zien wie we kwijt zijn geraakt in onze diepe val in Adam. En opdat ons hart er door uw geest van overtuigd mag worden dat God kwijt het allerergste is, omdat we daarmee alles kwijt zijn. Ja, Heren, wil u brengen in dat gemis als dat nog nooit gewerkt werd in ons hart. Maar wil u, als u dat gemis hebt gewerkt, ook geven een zoeken, een roepen naar u dat mag ondervinden dat u geen land van uiterste duisternis bent, maar dat er bij u milde handen en vriendelijke ogen zijn van eeuwigheid. Heren, u kent degene in wier harten er een gemis is gekomen van die borg- en zaligmaker. Wil u hen ook gedenken aan de middag van deze dag? En wil u geven dat er iets van licht mag vallen, van genadelicht vanuit de oude geschiedenis van Rut, waarin het beeld wordt getekend van die Boas, en meer dan Boas is Christus. Zou Hij, Heren, boven alles mogen schitteren in de prediking van het woord? Zou Hij mogen worden aangewezen en aangeprezen? Opdat juist ook door de prediking van de rijkdom en de macht en de gewilligheid en de bevoegdheid van de meerdere Boas, de Heer Jezus Christus, er een verlangen zou mogen worden gewekt in het hart om Hem te kennen, want Hem te kennen is het leven. En wie het leven in Hem mag vinden, die trekt een welgevallen van de Heere. Heere, geef u het, wil u het werken. We bidden van u of u ons zo nabij en goed wil zijn. U weet, Heere, hoe het geestelijk of geesteloos met ons is. Zou u dan willen schenken dat onderwijs wat heel persoonlijk voor ons nodig is? We bidden voor de gemeente, we denken aan de kinderen. Help ze bij het luisteren, laat er ook voor hen iets mogen zijn dat ze meenemen naar huis. En zou het ook mogen zijn, Heren, voor u is toch niets te wonderlijk, dat het in het hart van kinderen mag vallen. Dat als ze vanavond hun knieën buigen, ze mogen teruggebracht worden bij dat woord wat u gesproken hebt. Wil u zijn met de jonge mensen in het midden van de gemeente? U kent ze. De jongeren op wie zoveel afkomt. En Heere, ze dragen hetzelfde hart wat wij alle van nature hebben. Maar de tijden zijn niet makkelijk. Ook al ligt er misschien voor ons natuurlijke hart heel veel aantrekkelijks in deze wereld en is dat binnen handbereik. U weet ook hoe er aan onze jonge mensen wordt getrokken. Hoe de wereld zijn zuigkracht uitoefent. Hoe dat aansluiting vindt op de harten van de jongeren. En u bidden wij, Heren, om alles wat nodig is, bewaar onze jongeren toch bij uw woord. Wil u ze tot u bekeren? Wil u ze ook geven dat ze er een diepe overtuiging van mogen hebben dat het nodig is om bekeerd te worden? En om in een rechte weg tot u bekeerd te worden? Maar geef ze ook te zien, Heren, dat dat nu uw liefste werk is. Om zondaren zalig te maken. Dat u het nog zo ernstig en zo welmenend roept tot onze jongeren. Mijn zoon, mijn dochter, geef mij uw hart. En Heren, nu moeten wij toch voor u op de knieën komen en het zeggen, o God, dat willen we van nature helemaal niet. We willen ons hart niet kwijt. We willen dat hart in onze eigen handen houden om ermee te doen wat ons behaagt. Daar is nu onze diepe nood en ten diepste ook onze vijandschap, onze blindheid en onze dwaasheid in getekend. En daarom smeken we van u. Wil u dat hart nemen in uw gezegende handen en wil u het toch neigen en samenvoegen tot de vrees van uw naam. Schenk het in het leven van de vaders en de moeders. U kent degene die ook in de opvoeding met zoveel vragen en strijd kunnen zijn. Wil u ze helpen, Heren? We denken aan de ouders die er alleen voor staan. We denken ook aan degenen die nieuw leven mogen verwachten. Help ze ook in de periode van de zwangerschap. En draag u ook en spaart u het ongeboren leven. En wil u geven dat er veel gebed voor mag zijn en bouw uw kerk eruit. Heren, we bidden of u ook wil zijn met degenen die de kinderzegen niet ontvingen. Wil u ze vertroosten. Wil u ze nabij zijn? U kent ook alle worstelingen op dit terrein. We bidden, Heren, voor degenen die weten van de scherven van een gebroken huwelijk. Ach, Heren, ontferm u. Geef u wat nodig is op de levensweg. Daarbij denken we ook aan degenen die de strijd hebben tegen gevoelens vanwege een andere geaardheid. Heren, geef u kracht en geef u wat nodig is om in het spoor van uw woord onze wankelende schreden te zetten. Als er moedeloosheid zou kunnen zijn, wil u moed geven, maar boven alles het licht van uw genade. We bidden, Heren, of u aan al het werk in het midden van de gemeente gedenken wil. Hartelijk dragen we aan u op de broeders van de kerkenraad, de ouderlingen en diakenen. Wil ze, Heren, gebruiken als een middel in uw hand in de ambtelijke dienst. Geef ze ook dat ze mogen dienen als uit kracht die u verleent. Dan alleen kan het. En dat het ook mag zijn met de liefde die u zelf in hun harten telkens weer vernieuwt en verlevendigt tot uw dienst. En dat het dan ook eens mag gaan zingen, Heer, in het hart. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. We dragen hartelijk aan u op onze vriend en broeder dominee Kempeneer. Stel hem tot een rijke zegen in het midden van deze grote gemeente. Gebruik u zijn preken, zijn bezoeken, zijn catechisaties om uw koninkrijk in Barendrecht uit te breiden, Heren. Wees met hem, met zijn vrouw, alle die hen lief zijn. We dragen ze ook in deze drukke dagen van kerst en jaarwisseling die voor ons liggen aan u op. Geef u wat nodig is. We bidden, Heren, voor het werk van de verenigingen, van de zondagsschool. Gebruik het, stel het tot een zegen. Laat de jongeren en de kinderen bereikt mogen worden. Laat het werk dat verricht wordt mogen strekken om een band te leggen aan het woord. Ook aan elkaar. Maar boven alles, Heere, zou u er doorheen willen werken, opdat er een band zou mogen worden gelegd aan uzelf. Ontferm u over deze wereld in nood. We denken aan Israël. Geef uw bescherming en beschutting aan dat volk waar de duivel in de loop der eeuwen zijn handen zo vaak naar uitgestrekt heeft tot op de dag van vandaag toe. We bidden boven alles om bekering van dat Joodse volk, opdat ze hem mogen kennen en leren kennen die de hoop Israëls is en wie nu alleen de zaligheid ligt. We bidden, Heere, ook ontferm u zich over alle die ook in de Gazastrook het slachtoffer zijn van Hamas, die daar als een menselijk schild gebruikt worden in de oorlog. Wil u, Heere, ook hen die in de verblinding van het terrorisme gevangen zijn en daar hun hart aan hebben overgegeven, nog tot bekering brengen? Voor u is niets te wonderlijk. We denken aan de situatie in Oekraïne. Overal waar noden, zorgen, oorlog, moeite en verdriet is, bidden we om wat er nodig is. Gedenk, Heere, ontferm u zich zo, zegen de verkondiging van uw woord onder Israël, het zendingswerk en het evangelisatiewerk, verheerlijk uw naam. En dan komen we tenslotte toch ook nog weer terug bij onszelf. We staan op het punt om te gaan luisteren naar uw woord en om te gaan preken. En we kunnen dat vanuit onszelf niet, Heere. Wil u het ons alstublieft nog schenken vanavond, dat we uit uw hand mogen ontvangen een plaats op de akker van de meerdere Boas, om daar aren te rapen, dat we, Heere, uitgedreven zouden mogen worden om die blijvende rust te benodigen en te zoeken aan de voeten van de meerdere Boas, en maar geen rust zullen hebben voor ons hart. En wil u dat ook werken, Heere, op voordat we de rust gevonden hebben in hem die in een rechte weg de losser wil zijn van verlorenen in zichzelf. Zegen uw woord. Hoor ons om Christus wil. Amen. We willen, gemeente, gaan zingen van Psalm 38, het 9e en het 21ste vers. Psalm 38, vers 9 en vers 21. U krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. Geliefde gemeente, is er iemand in Gods woord op wie u wel zou willen lijken? Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat we al lezend, al luisterend naar het woord van God, iemand tegenkomen in de Bijbel op wie wij tot onze schrik lijken. Ik denk aan iemand die dat eens tegen me zei. Dominee, ik ben eigenlijk een Manasse. Maar de vraag aan het begin van deze preek is: is er iemand in Gods woord op wie u wel zou willen lijken? Jonge mensen, iemand van wie je zegt: als ik dat nou eens mocht ontvangen. Dan denk ik heel bijzonder wel aan de persoon van Rut, die we in de schriftlezingen in de tekst van deze middag ontmoeten. We komen haar tegen in het kleine Bijbelboekje dat voor ons ligt. We zouden kunnen zeggen op 4 verschillende manieren. En ik ga dat zo even kort in de inleiding van de preek met u langs. Hoofdstuk 1, daar ontmoeten we Rut op de grens van Moab en Israël. En ze staat met haar rug naar Moab toe. Daar kwam ze vandaan. Daar lagen al haar vasttijden en zekerheden. Daar waren haar ouders. Daar was ze opgevoed. Daar lag haar verleden. En nu staat ze op de grens van Moab en Israël. Samen met haar schoonzus Orpa. Samen met haar schoonmoeder Naomi. En daar gaat de oude Naomi hem beproeven. En dan dringt Naomi erop aan dat die twee zullen terugkeren naar Moab. En dan gebeurt er iets aangrijpends. Ook iets ontroerends. Maar zeker ook iets aangrijpends. Want dan moet Orpa terug. Dan wil Orpa terug. Maar dan moet Orpa ook terug. Omdat haar hart in Moab lag. Bij de goden van Moab. Hoeveel liefdes ook had gekregen voor haar schoonmoeder Naomi. Hoe ze ook onder de indruk was geraakt wellicht van de God van Naomi en van de vreze des Heeren in haar leven. En toch, haar hart lag in Moab. Ze gaat terug. En Rut, want daar gaat het even over. Rut, evengoed als Orpa niet mee kon naar Bethlehem, kon Rut niet terug naar Moab. Want haar hart was door genade komen te liggen bij de God van Naomi. En dan gaat ze het belijden: uw volk, mijn volk, uw God, mijn God. Ik zeg het expres zo, want in de grondtaal staat het woordje is er eigenlijk niet bij. Dat mag zeker aangevuld worden. Maar we zouden het ook nog als een gebed mogen horen. Laat Naomi uw God toch mijn God mogen zijn. Laat uw volk mijn volk mogen zijn. Kijk, is er iemand vanavond die het zeggen mag in zijn hart? Met alles wat ik mis. Met alles wat er niet is. Maar dat gebed, dat vindt weerklank op de bodem van mijn hart. Heere, laat die God van Naomi en die God van Rut toch ook mijn God mogen worden. Want het is wel van tweeën één, hè, jonge mensen. Misschien dat je die vraag zo even hebt gehoord en dat je dacht: nou, dominee, ik haak wel weer af, want er is helemaal niemand in de Bijbel op wie ik lijken wil. Laat mij genieten van dit aardse leven van de zonde. En dat benauwde leven, dat hoeft allemaal niet. Maar jonge vriend of vriendin, als je dat zegt op de bodem van je hart, en ik ga niet boven je staan, maar ik ga wel met het woord van God naast je staan in gedachten. Er zijn maar twee wegen. Het is of Rut of Orpa. En Orpa is teruggegaan naar Moab om daar de leven voor te zetten in Moab, om misschien zogenaamd te genieten van de zonde in Moab. En ze is, als God het niet anders heeft gemaakt, voor eeuwig verloren gegaan in Moab. Dat zal toch niet jouw toekomst zijn. En als de keuze van Orpa nu nog in je hart leeft, dan wankel je op de rand van de verlorenheid. En dan geven de Heere dat het woord van deze avond gebruikt mag worden om je wakker te schudden uit die ernstige toestand. Rut, op de grens van Moab. Hoofdstuk 2, we gaan even verder door dit Bijbelboek heen. Hoofdstuk 2, daar ontmoeten we Rut in een, we zouden kunnen zeggen, in een andere situatie. Want ze is, menselijk gesproken, bij geval. Maar intussen door Gods voorzienige leiding terechtgekomen op de akker van Boas. Als een arme weduwe, als een vreemdelinge. En in zekere zin zouden we kunnen zeggen ook nog als een wees. Want haar ouders, die heeft ze achtergelaten in Moab en die zou ze nooit meer zien. En nu komt ze op die akker van Boas, omdat de Heere in zijn wet had laten optekenen dat juist zulke armen, weduwen, wezen en vreemdelingen, mochten rapen de aren die er vielen. En zo zien we haar gaan over die akker. Zo zien we haar rapen en zo komt het ook tot een wonderlijke ontmoeting met Boas. Nog een keer die vraag. Is er iemand deze middag in de kerk die zeggen mag, dat zou ik nu zo in mijn leven willen zien. Daar gaat mijn hart zo naar uit om als een arme arenraper of raapster te verkeren op de akker van Boas. En misschien, en niet alleen misschien, ze zullen er zeker zijn in Barendrecht die daarvan mogen weten. Die ook in het achterliggende jaar hier hebben gezeten. En die hebben verkeerd op het mannaveld zoals we het vanmorgen noemden. Maar vanmiddag zouden we ook kunnen zeggen op de akker van de meerdere Boas. En die het wel eens tot hun grote verwondering hebben mogen opmerken. Hoe die meerdere Boas aren liet vallen. Die je mocht rapen, net zoals het vanmorgen was, in de weg van bukken en van buigen voor de Heere als een rechteloze. Maar dat er toch woorden voor u bij mochten zijn die u mee mocht nemen. Rut op de akker. En dan Rut 3, teksthoofdstuk van deze avond. Rut, die in de nacht haar toevlucht gaat nemen tot Boas op de dorsvloer. Daar gaat het over in hoofdstuk 3. Daar komt het in het leven van Rut tot een ontmoeting met de losser in Bethlehems velden. En dan zijn we bij het thema voor de preek van deze middag. De losser in Bethlehems velden. Drie gedachten. Allereerst de gang naar die losser. Ik hoop dat met u wat na te gaan vanuit het hele hoofdstuk, maar we letten vooral op de woorden die Rut spreekt in vers 9, waar ze zegt: ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. In de tweede plaats letten we op het woord van de losser. Dat is vers 11a. Waar Boas zegt: en nu, mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. En tenslotte het pand van de losser. Vers 15. Voort zeide hij: lang de sluier die op u is en hou die. En zij hield hem en hij mat 6 maten gerst en legde ze op haar. Dus de gang naar de losser, het woord van de losser en het pand van de losser. Op de achtergrond, gemeente, van onze tekst en van die gang van Rut staat de geschiedenis die aan dit hoofdstuk vooraf gegaan is. We hebben daar zojuist iets van gehoord. Rut is terechtgekomen op de akker van Boas. Ze is daar als een arme arenraapster de hele dag door bezig geweest om aren te rapen. Ze heeft van Boas toestemming gekregen om op zijn akker te verkeren. En ze heeft bijzondere voorrechten ontvangen. Boas zelf heeft haar aangesproken. En Boas heeft zijn liefdevolle en wonderlijke zorg aan haar bewezen. En de dagen worden weken. De weken gaan voorbij. En dan lezen we aan het slot van hoofdstuk 2... Vers 23, alzo hield zij zich bij de maagden van Boas om op te lezen, totdat de gersteoogst en tarweoogst voleind waren. De gersteoogst viel in de tijd van de Bijbel en het land van de Bijbel zo rond ons Pasen. En de tarweoogst viel zo rond Pinksteren. Dus daar zitten 7 weken tussen. In die 7 weken is Rut op de akker van Boas geweest. Iedere dag weer ging ze uit naar die akker. Op de Sabbat niet natuurlijk, maar op de andere dagen wel. En dan was ze daar als een arme arenraapster. En iedere dag weer mocht ze meenemen, ontvangen. Ze moest dat, u moet daar nog maar eens voor uzelf over nadenken, maar ze moest dat wel uitslaan. Zo weten we uit hoofdstuk 2, ze moest, zo betekent dat, de korreltjes uit de aarde slaan om datgene wat echt voedzaam was over te houden. Ze moest dus datgene waarvan ze misschien eerst wel had gedacht, dat is ook wat naar me toe komt, toch nog een ogenblik laten liggen, maar het andere moest ze allemaal meenemen naar huis. En er kwam in die 7 weken, dat snappen de kinderen natuurlijk ook wel, er kwam in die 7 weken alleen maar iets bij voor het. Iedere dag weer kreeg ze meer van de akker wat ze meenam naar het huisje van Naomi. Maar dan is de tarweoogst voorbij, de gersteoogst is voorbij en de tarweoogst ook voorbij. En dan staat er aan het slot van vers 23, en ze bleef bij haar schoonmoeder. Daar moeten we nog wel even over nadenken om onze tekst en de inhoud van hoofdstuk 3 goed te begrijpen. Dan zien we Rut dus na die periode van die dubbele oogst zitten in het huis van Naomi. En dan gebeurt er iets anders. Dan komt er niets meer bij. Nee, in de geschiedenis kunnen we het ons ook goed voorstellen. Rut kan niet meer naar de akker. Die akker is helemaal afgeoogst. Dat is niet meer zo'n veld met van die wuivende halmen, maar dat is een kaal stoppelveld geworden. Daar is niets meer te vinden. En op de planken in het huis van Naomi staat natuurlijk een hele voorraad aan gerst en tarwe. Maar daar gaan ze, nu de oogst voorbij is, iedere keer een klein beetje van eten. En iedere keer gaat er een klein beetje af. Het wordt langzaam maar zeker steeds een stukje minder. Dat is zo de achtergrond van de tekst. En dan trek ik, gemeente, de lijn even door, want dat mogen we zeker doen. De lijn vanuit de geschiedenis, die eerst altijd als geschiedenis bepreekt moet worden, doortrekken naar de geestelijke boodschap in dit gedeelte. Misschien dat er ook wel iemand onder ons is deze avond of met ons meeluisterend, die zegt, en daar herken ik iets van in mijn leven. Er zijn tijden geweest, misschien korter geleden, misschien langer geleden, dat ik heel veel rapen mocht op de akker van de meerdere Boas. Dat is een groot wonder, dat is een groot voorrecht. Ik kreeg er iedere keer iets bij. Ik mocht iedere keer meer mee naar huis nemen. En ik legde als het ware een voorraad aan. En het werd steeds meer, het werd steeds rijker. En u mocht in al die aren die u raapte, al die woorden die tot u spraken en die u meenam, al dat onderwijs, al die bemoedigingen, u mocht in dat alles de bemoeienis en de goedheid en de zorg van de Heere ervaren en ontvangen. En u ging soms diep onder de indruk naar huis. Met een verbroken hart. Want wat was de Heere goed voor een slecht mens. En misschien is het gebeurd dat het op zeker moment veranderen ging. Dat dat veld met wuivende korenhalmen voor uw waarneming veranderde, langzaam maar zeker, in een kaal stoppelveld. Het woord werd nog wel gepreekt. Het woord kwam tot u. En toch, de troost erin ging u missen. Het leek wel alsof de woorden langzaam maar zeker minder kracht deden, minder gevoelig naar u toe kwamen. En de voorraden raken langzaam maar zeker op. Want u beseft wel, met datgene wat er in het verleden geweest is, kan ik het niet doen. Wat gebeurt er dan precies? Wat is er dan precies waarom deze dingen gebeuren? Ja, we moeten altijd tegen elkaar zeggen, gemeente, en dat zeg ik vanavond ook. Dan moeten we natuurlijk ook onszelf onderzoeken. Dan moeten we de vraag aan ons eigen hart stellen. Hoe komt dat? Het zou ook te maken kunnen hebben met een bepaalde zonde die aan de hand gehouden wordt, of niet? Dat de Heere zich gaat inhouden. Het zou ook kunnen te maken hebben met een bepaalde verachtering in de genade. Maar misschien zitten er mensen met een bedroefd hart in de kerk. Die zeggen, Heere, u weet alle dingen. U weet hoe ik zo gericht ben door genade op dat woord van u. En toch, het wordt steeds armer in mijn leven. En er komen nog wel woorden naar me toe, ja zeker, maar dat zijn woorden die me moeten gaan veroordelen. Die mijn armoede aanwijzen. Die steeds duidelijker maken dat datgene wat ik ontvangen heb wel groot is. Maar dat het niet de blijvende en de echte rust vormt. En wat gebruikt de Heere daar doorgaans voor, gemeente? Dat is de prediking van zijn rechtvaardigheid, van zijn recht. De prediking waarin Gods eisende gerechtigheid u wordt voorgesteld. En waarop u wel moet erkennen, Heer, u hebt me veel willen geven wat ik niet verdiende en wat een wonder was. Maar met dat alles kan ik voor uw gerechtigheid die eist niet bestaan, want uw gerechtigheid eist volkomen gehoorzaamheid. En ik kan het met al mijn aangename gestalte, met al mijn lieflijke luisteren, met al die bemoeienissen die u Heere gegeven hebt, en ze zijn groot, maar ik kan het er toch niet mee doen. En daarnaast, en daar ligt de grote oorzaak, mijn schuld en mijn zonde. Kijk, en dan lezen we aan het begin van hoofdstuk 3. En Naomi, haar schoonmoeder, zei tot haar, mijn dochter. Ze ziet Rut daar zo zitten. Rut heeft niet meer die gang naar de akker. Rut ziet Boaz niet meer. De voorraden worden minder. Mijn dochter, zou ik u geen rust zoeken dat het u wel gaat. Wat betekent dat? Nou, dat woord rust betekent hier niet een paar vrije dagen. Dat woord rust heeft hier een diepe betekenis. Daar ligt in opgesloten vanuit het grondwoord een blijvende rust en een vastheid. Dat bedoelt Naomi. Rut, nou heb je veel mogen ontvangen van Boaz. Maar zou ik voor u, Rut, geen blijvende rust zoeken? Geen vastheid. Geen vaste grond onder je voeten. En dan gaat ze verder. Nu dan, vers 2. Is niet Boaz met wiens maagden gij geweest zijt van onze bloedvriendschap. Daarmee bedoelt Naomi te zeggen, kijk Rut, die vastheid, die zekerheid, die zult u kunnen vinden en die zult u ontvangen bij uit de hand van Boas. Want die Boas, en er zal nog heel veel voor Rut verborgen zijn geweest op dit moment in de geschiedenis, maar die Boas is van onze bloedvriendschap. Dat wil zeggen, hij is een van onze familieleden, zouden wij zeggen. En dan geeft Naomi een bijzondere opdracht, vers 3. Hij zal deze nacht gerst op de dorsvloer wannen, en vers 3, zo baat u en zalf u en doe uw klederen aan en ga af naar de dorsvloer, maar maak u de man niet bekend, totdat hij geëindigd zal hebben te eten en te drinken. Wat bedoelt Naomi dit? Rut, er is maar één manier waarop u blijvende rust zou kunnen ontvangen, en dat is wanneer u, goed opletten, niet van uzelf blijft, niet de weduwe van Maglon blijft, maar van Boas wordt. En om van Boas te worden, is nodig dat u tot hem zult uitgaan. Dat kon in de tijd van de Bijbel niet zomaar. Rut kon naar de gewoonte van die dagen niet zomaar de straatjes van Bethlehem door en aankloppen op de deur van het huis van Boas. Dat zouden de mensen zien, daar zouden ze van alles van maken. Zo ging dat niet. Rut heeft een moment nodig dat ze Boas kan ontmoeten waar niemand anders bij is. Een persoonlijke ontmoeting. En daar doelt Naomi op. Rut, vannacht, vanavond, is Boas op de dorsvloer. Die lag even buiten de stad. Daar gingen de eigenaars van de akkers in het land van de Bijbel naartoe met de opbrengst van hun oogst, terwijl die nog ongescheiden was. Dat wil zeggen, het kaf en het koren lag nog wat door elkaar. En als ze dan op zeker moment op een avond wat wind opstak, niet te veel wind, dan ging de eigenaar van de akker daar wannen. Dat gaat Boas ook doen vanavond. Dan neemt hij een wan, een schepje in zijn hand. Dan schept hij dat kaf en dat koren dat nog door elkaar ligt, de gerst en de tarwe en het kaf. Dat schept hij zo in die wan. Hij gooit het omhoog. Er staat een klein beetje wind. En dat klein beetje wind dat zorgt ervoor dat het lichte kaf iets verderop waait. En dat het zwaardere koren net niet wegwaait, maar terugvalt in de wan. In dat schepje. Dat was een manier om het kaf van het koren te scheiden. De wan. Boas is deze nacht aan het wannen. Op de dorsvloer. Hij is daar op zeker moment, zeker helemaal alleen. Rut, zegt Naomi, nu moet u naar Boas toe gaan. U moet u baden, wassen. U moet uw klederen aandoen, zo staat er in vers 3. Daar staat letterlijk dat Rut een lang kleed aan moest doen. Ook dat ze haar weduwkleed moest afleggen. En dan moet Rut iets bijzonders doen. Ze moet als ze daar, en laten we in gedachten maar meteen met haar meegaan, als ze die opdracht van Naomi uitvoert. We zien Rut gaan zo tegen de avond door de straatjes van Bethlehem naar de poort door. Begint langzaam maar zeker een klein beetje donker te worden. Rut zal, zo stel ik me voor, niet al te snel hebben gelopen. Maar ze gaat in de richting van de dorsvloer. En als ze daar aangekomen is, dan is de duisternis gevallen. En wat moet Rut dan doen? Dan moet ze eerst wachten. Ze ziet daar Boas op de dorsvloer. Hij is inderdaad druk bezig. Hij is ontwangen. Kan van het koren, ontscheiden. Rut moet wachten. Ze ziet Boas daar. Ze neemt hem in zich op. Maar ze wacht. Totdat Boas klaar is met wannen. Wat zal er veel door Rut heen gegaan zijn, denk u niet? U moet daar nog maar eens over nadenken voor uzelf. Zeker ook tegen de achtergrond van het beeld van het wannen. Dan gaat Boas eten, drinken, na het werk. Als hij genoeg gegeten en gedronken heeft, er staat in de Bijbel als hij vrolijk geworden is van de wijn. Dat betekent niet vrolijk van dronkenschap, maar dat betekent wel dat Boas vrolijk is geweest van de oogst die hij zo heeft binnengehaald. Dan gaat Boas liggen, slapen. Dat was zo de gewoonte. En dan bewaakte de eigenaar van de akker zijn oogst door daarbij de nacht door te brengen. En Boas heeft een kleed en dat trekt hij zo over zijn voeten. En dan, als Boas daar is gaan liggen, kleed over zijn voeten heeft getrokken. Rut heeft al die tijd nog stil gewacht. Dan komt Rut zacht dichterbij. En wat ze doet, dat is, ja, dat heeft Naomi tegen haar gezegd. Ze gaat liggen aan de voeten van Boas. En wat doet ze daar? Wachten. Wachten totdat Boas wakker wordt. Waarom gaat ze daar liggen? Moet nog één dingetje bij. Voordat Rut gaat liggen, moet ze het kleed dat Boas over zijn benen en over zijn voeten had getrokken, zo een heel klein stukje omslaan. Zodat de voeten van Boas onbedekt liggen. Straks in de loop van de nacht, als het afkoelt, dan zal de kou over de voeten van Boas heen trekken. Dan zal Boas wakker worden. Dan zal die omhoog komen. Dan zal hij dat kleed weer over zijn voeten willen doen. En dan zal hij iemand aan zijn voeten vinden. Op de plaats, en houdt u dat even vast, op de plaats van een smekeling. Want de plaats aan iemands voeten was de plaats van een smekeling in de tijd van de Bijbel. Iemand die zei, ik heb het niet verdiend, maar wil u mij geven wat ik zo nodig heb, wat ik niet missen kan en waar ik toch geen recht op heb. Daar ligt Rut. Misschien dat er wel uren voorbij gegaan zijn. Rut ligt te wachten. En dan wordt Boas wakker. Hij schrikt, grijpt om zich heen, zo staat er in de Bijbel. Heeft misschien gedacht dat er iemand de opbrengst van zijn oogst kwam stelen, want dat gebeurde soms in de tijd van de Bijbel. En dan ontdekt hij tot zijn grote verbazing dat er aan zijn voeten een jonge vrouw ligt. En hij vraagt het, vers 9, wie zijt gij? En dan gaat Rut antwoorden. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij zijt de losser. Hoort u gemeente wat Rut hier zegt? Eigenlijk vallen haar woorden in drie uiteen. Het eerste wat ze zeggen moet is. Ik ben Rut. Heel eenvoudig. Ze zegt wie ze is. Ze zegt er ook bij dat ze Boas dienstmaagd is. En daarmee bedoelt ze te zeggen, Boas, ik heb geen enkel recht tegenover u te laten gelden. Ik heb wel goedheid van u mogen ontvangen. Ik heb wel zorg van u ondervonden. Maar ik kan geen enkel recht laten gelden. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. En daar gaat ze die prachtige, ontroerende vraag stellen. Breid dan uw vleugel over mij uit. Dat is een heel diep en rijk beeld. Dat is het beeld onder andere, en als ik me niet vergis is daar in de preek door dominee Kempeneers nog niet zo lang geleden nog aandacht aan besteed, toen het ging over de uitgebreide vleugelen van de Heer Jezus Christus. Dat is het beeld van de moedervogel die haar vleugels uitbreidt als er gevaar dreigt en die een lokroep laat horen, en dan komen die jonge vogeltjes en die schuilen onder de vleugels van het moederdier. Dat ligt er in ieder geval in opgesloten. Dus wat Rut in ieder geval wil zeggen, dat is: Boas, wil u mij veiligheid? Wil u mij een schuilplaats geven? Wil u mij vastigheid geven? Maar er ligt nog meer in. Er ligt bijbels gezien ook een verwijzing in naar het huwelijk. Ezechiël 16 wordt deze uitdrukking gebruikt voor het sluiten van een huwelijk. Als er in het oude Israël een huwelijk gesloten werd, dan nam de bruidegom zijn kleed, zo bij de plooien, en dan breidde hij dat kleed uit over zijn vrouw, over zijn bruid. En in die weg zei hij het: u bent de mijne, ik koester u aan mijn hart. Ik zal de uwe zijn en ik zal u beschermen en ik neem u voor mijn rekening. En dat is wat Rut hier als een arme smekeling vraagt aan de voeten van Boas. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd. Want gij, Boas, zijt de losser. Gemeente, we gaan de lijn nog een keer doortrekken en dan moet er misschien wel iets van het vervolg blijven liggen, maar dat zij dan zo. We gaan de lijn doortrekken. Wat zien we hier in iets van de gang van het ware geloof dat uitgedreven wordt tot de grote meerdere losser, de Heer Jezus Christus. Het is groot als een zondig mens op de akker van Boas mag verkeren. Het is een zegen als die daar aren mag rapen en mag ontvangen. Maar het is, ook al klinkt dat nog zo tegenstrijdig, ook een zegen als je met al die voorrechten toch in de onrust gedreven wordt. En als je op een gegeven moment steeds meer moet gaan leren. Maar ik heb een grond nodig onder mijn voeten voor de eeuwigheid. Bemoeienissen van de Heere zijn groot. Bemoedigingen van de Heere zijn groot. Dat hij me doet ondervinden, dat hij van me af weet. En dat hoef u allemaal niet weg te gooien. Maar als de Heere nu verder gaat werken. Als hij komt in het leven. Als hij u gaat ontdekken aan zijn rechtvaardigheid en aan zijn heiligheid. En als je met al je aangename gestalte en alles wat je ooit bijeen hebt mogen vergaderen, toch steeds meer moet overblijven als een arme verloren zondaar. Als alle voorraden opdrogen. Als u misschien voor uw waarneming, en zo zou het kunnen zijn vanmiddag in de kerk of thuis bij de kerktelefoon, als je alles minder ziet worden en het een na het ander je uit de handen valt. Maar als de Heer het nou is gebruikt in je leven om je te gaan uitdrijven tot die meerdere Boas, de Heer Jezus Christus. Als hij het nu eens zegt deze middag of avond tegen u, zou ik u geen rust, geen blijvende rust zoeken. Ook dan is het nodig, gemeente. Ik denk aan een woord van de oude dominee G. van Reenen. Heeft een aantal prachtige, eenvoudige boeken geschreven. Heel eenvoudige boeken, maar prachtige boeken in de vorm van een samenspraak tussen Bart en Kees. Sommigen kennen die boeken wel. Dominee van Reden zegt, ik meen dat het is in het boek over het, als er bekommerde, schuldige zielen zitten, die door onrust worden voortgedreven, omdat ze maar geen grond onder hun voeten hebben. En met alles wat ze ondervonden hebben, kunnen ze maar geen rust vinden. Dan blijft er voor zulke maar één woord over, en dat is de raad van Naomi. Ga uit tot die meerdere Boas. Zoek een plaats als een arme, rechteloze smekeling aan zijn gezegende voeten. En u zult, al zult u misschien lang moeten wachten, maar u zult het ondervinden dat het aan zijn voeten zo wonderlijk meevalt. En daar willen we dan straks nog kort over nadenken, maar we gaan eerst zingen. Lofzang van Maria, vers 1. Daar heeft gemeente Rut iets van ondervonden aan de voeten van Boas. En wat laat haar gang ons veel zien, al is het in een illustratie, een Bijbelse illustratie, maar wat laat haar gang ons veel zien van wat kenmerkend is voor het ware geloof dat uitgaat tot Christus. Zij gaat haar arm en steeds armer wordend en arm gemaakt in zichzelf. Ze gaat daar als een rechteloze en ze zoekt als een smekeling een plaats aan zijn voeten. Ze gaat daar en ze wacht totdat Boas spreken gaat. Ze gaat daar, dat is ook nog een trek, met de wet, het woord van de Heere, zo moet ik het zeggen, het woord van de Heere in haar hand. Want de Heere had de wet van de losser gegeven en daar doet ze straks een beroep op. Ik ben Rut, uw dienstmaagd, brei dan de vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Ze gaat daar uit In een diep besef dat op geen andere wijze de blijvende rust voor haar gevonden zal worden. Daar hebben we Rut in hoofdstuk 3. In die uitgaande, wachtende daad, verwachtende daad van het geloof. Wie, geliefde gemeente, mag er iets van kennen? Wie mag er iets kennen van dat uitgaan door genade tot die meerdere Boas? Dat is geen vanzelfsprekende zaak, dat zeg ik niet om deze middag er een zwaar kleedje overheen te leggen. Maar het is een wonder van God als de Heere dat geloof schenkt en werkt. Het is een wonder van Gods genade als een mens zo de toevlucht nemen mag. Als iemand door een waar geloof aan de voeten van die meerdere Boas mag gaan liggen en mag gaan buigen. En mag gaan wachten. Totdat hij het vraagt, wie zijt gij? En lieve gemeente, ik weet wel, wij kunnen elkaar geen geloof geven. We kunnen elkaar het geloof ook niet in de beoefening geven. Maar laat het nu toch aan de avond van deze dag door Gods genade eens mogen gebeuren. In het leven van iemand die maar geen rust vindt voor zijn ziel. Dat u als een arme rechteloze smekeling mag uitgaan tot hem. In wie nu alleen het leven is. Dat u uw nood, uw verlorenheid, uw schuld toch eens voor hem mag neerleggen. En dat u niet zal opstaan van uw knieën totdat hij u geantwoord heeft. En wat antwoordt Boas dan? Nog iets daarover en dan laten we dat pand maar liggen. Maar dan staat er in vers 10 en vers 11 het eerste gedeelte. Gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. Dewijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Daar gaat Boas spreken. Wonderlijke woorden. Er zal door Rut heel wat heen gegaan zijn in die uren dat ze heeft liggen wachten. Vanmorgen hadden we het er nog eventjes over hoop en vrees. Ik denk het wel ook bij Rut. Hoop en vrees. Hoop, hij is de losser. Maar ook vrees. Hij zou geen onrecht doen als hij me zou wegzenden. Ik heb niets verdiend. En toch ook die grote gedachte van hoe Boas had gezorgd. En wat hij allemaal had gegeven. En nu ligt Rut daar en dan gaat Boas spreken. En dan zegt hij, gezegend zijt gij den Heere, mijn dochter. O, daar klinkt de liefde en de ontferming in door. Daar wenst Boas Rut de zegen van de Heere toe. Daarin zegt Boas het ook, Rut, dat u hier terechtgekomen bent, dat is ook het werk van de Heere. Daar komt de Heere de eer voor toe. En dan prijst Boas Rut voor het feit dat zij tot hem de toevlucht heeft genomen. Dat zij die blijvende rust zoekt. Dat ze niet de straten van Bethlehem ingegaan is en de een of de andere man, jonger of ouder, nagelopen is. Maar dat het haar te doen is om een losser. En dan gaat hij beloven in vers 11. En nu, mijn dochter, vrees niet. Al wat gij gezegd hebt, dat zal ik u doen. Al wat gij gevraagd hebt, Rut. En wat had Rut gevraagd? Ja, niet meer zoveel woorden, maar toch grote dingen. Boas, wil u mijn losser worden? Boas wil u mijn verloren zaak overnemen. Boas, mag ik de uwe worden. Boas, mag ik voor uw rekening komen te liggen. Dat had Rut, door te liggen aan de voeten van Boas, zonder heel veel woorden, toch gevraagd en toch gezegd. En nu zegt Boas het. Rut, alles wat gij gezegd hebt, dat zal ik u doen. Ik zal uw losser worden. Ik zal me over u ontfermen. U zult, Rut, de mijne worden. Belovende woorden die Boas hier spreekt. Kom, Boas, dat. Nog even. Ja, Boas kon dat wel wat zijn vermogen betreft. Want Boas was een man groot van vermogen, rijk genoeg. Die kon die verloren zaak van Rut met de verloren zaak van Naomi erbij, al die armoede en al die schuld overnemen. Die kon hen in het leven houden en verzorgen van alle goed. Dat kon Boas dus wat zijn vermogen betreft wel. Nog een vraag. Wilde Boas dat? Nou, dat is eigenlijk geen vraag meer. Daar weet ook een jongere deze avond het antwoord wel op. Zeker wil Boas dat. Zijn hart gaat uit naar die smekeling die daar ligt aan zijn voeten. Boas is zeer gewillig. En dan nog een keer. Maar kan Boas dat ook? Ja, zal hij zeggen, en dat stip ik maar even aan, maar dat werpt nog wel een heel bijzonder licht over de geschiedenis. Dat kan Boas, maar dat wil Boas ook alleen maar doen in een rechte weg. Daarom begint hij straks nog over de nadere losser die er is. Iemand dichter in de familie van Elimelech dan Boas zelf. Iemand die naar de wet van God eigenlijk eerste rechten had. Eerste aanspraak had, ook eerste verplichting had om losser te zijn. Boas wil losser en kan losser zijn, maar alleen in de weg van het recht. En dan, om destijds willen gemeente, trek ik zo tenslotte de lijn nog even door naar die meerdere Boas, de Heer Jezus Christus. Als de Heer het geeft, zal het morgen eerste kerstdag zijn. Dan wordt hij u gepredikt die in Bethlehem's kribbe is neergelegd. Dan wordt hij u gepredikt voor wie geen plaats was. Maar wonder van genade, bij wie wel plaats is voor de grootste der zondaren. Het valt aan zijn gezegende voeten voor een smekeling om genade zo wonderlijk mee. Hoe komt dat? Dat komt omdat hij, en mag ik hem u aanprijzen en aanwijzen, dat komt omdat hij, arme zondaar onder ons, een zeer krachtige zaligmaker is. Zou hij, vraagt iemand misschien, zou hij ook bij machten zijn om die hemelhoge schuld die ik bij God heb weg te nemen? Hij is machtig en krachtig genoeg. Als je hier vanavond zit in je armoede en in je schuld en je kan nergens bij, zou hij bij machten zijn om zo'n arme zondaar te verlossen van zijn schuld? Van zijn banden, van de ketenen van de zonde. Hij is meer dan Boas. En Boas betekent in hem is kracht. Maar wat voor Boas gold, menselijk gesproken, dat geldt voor Christus in de diepste zin van het woord. In hem is alle macht en alle kracht. tijdje geleden las ik het interview, u hebt het ook wel gelezen in de krant, met een van de dominees uit Canada die met emeritaat gingen. Die zei, er zitten in onze reformatorische kerken ook nogal wat mensen die denken dat ze hopeloos zijn voor God. Dat ze hopeloos zijn en dat hun schuld te groot is dan dat die vergeven kan worden. Nu gaat het nooit, begrijp me goed, we maken van zondaren natuurlijk geen slachtoffers. Nu gaat het er nooit om dat we maar arme slachtoffers zijn die denken dat we niet meer zalig kunnen worden. Maar het kan wel zo zijn dat er vanavond iemand zo in de kerk zit. Iemand met een hemelhoge schuld voor God, zo vuil, zo onrein in zijn eigen ogen. Zo beladen met schuld. Dat je op de bodem van je hart eigenlijk helemaal niet meer durft te geloven. Dat je ooit nog genade bij God zal vinden. En de duivel die zegt, breek er maar mee. Stop er maar mee. Maar Gods woord zegt, en dat is niet om over de schuld heen te praten hoor, want het gaat nooit buiten de schulderkenning om. Maar Gods woord zegt wel, vanavond zou nou voor de Heere iets te wonderlijk zijn. Wat bij de mensen onmogelijk is, dat is mogelijk bij God. Christus is machtig genoeg om uw schuld over te nemen. Christus is sterk genoeg om de banden en de ketenen waarmee u gebonden zit te breken. In hem is kracht. En hij is niet alleen machtig genoeg, maar hij is ook zeer gewillig. Geloof u dat? Dat hij zeer gewillig is om zich over verloren zondaren te ontfermen. Toen daar die melaatse aan zijn voeten terecht kwam en het zei, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Toen heeft Christus de rechterhand van zijn gunst uitgestrekt en die vuile melaatse aangeraakt, die niemand wilde aanraken. En toen heeft hij het gezegd, als een bazuinstoot van het evangelie, ik wil, word gereinigd. Christus is een zeer gewillige zaligmaker. Zo mag ik hem u ook uitstallen, gemeente. Maar hij is een zaligmaker. En vergeet dat ook niet. Zo op de grens van de zondag, de laatste adventszondag en de eerste kerstdag. Hij is wel een zaligmaker die een rechte weg gaat. Die weg van recht is hij gegaan in zijn diepe lijden en sterven. En in die weg van recht onderwijst hij ook arme, verloren zondaren. En wat wordt het dan een wonder als je naar recht verloren moet gaan voor God. En je de zaligheid geopenbaard krijgt in de Heere Jezus Christus en mag gaan zien. Hoe hij nu als losser een rechte weg is gegaan. Een weg waarin hij het recht van zijn vader volkomen heeft hersteld. Tot de laatste penning heeft betaald. Dan kan de meest verlorene, de meest schuldige, de meest doorgebracht hebbende nog zalig worden. En daarom, gemeente, aan de voeten van die meerdere Boas valt het zo wonderlijk mee. We hadden het vanmorgen even over de geschiedenis van Barendrecht. Maar ik geloof niet dat er in die 125 jaren dat de gemeente van Barendrecht mag bestaan, er één zondaar aan de voeten van Christus terechtgekomen is, bij wie het niet voor eeuwig is meegevallen. De Heere kan laten wachten, de Heere kan beproeven, maar aan zijn voeten valt het zo wonderlijk mee. Vaders en moeders, zoek er een plaats voor je kinderen, voor jezelf. Ouderen, zoek er een plaats aan de voeten van die meerdere Boas. Zou ik u geen rust zoeken? Dat het u wel gaat. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heilig het woord aan onze harten. Doe genadig verzoening over het zondige, het gebrekkige van onze kant. Laat uw woord overblijven, laat het meegaan en overdacht worden. Breng ons als gemeente ook morgen weer in getrouwheid samen onder de klanken van het kerstevangelie. En Heere, vervul uit genade dat woord waar we vanmorgen van hebben gehoord. En morgen zult gij des Heren heerlijkheid zien. Dank voor de ontmoeting die u gaf. Hoor ons en bewaar ons om Christus wil. Amen. De slotzang is Psalm 119 en daarvan het 25ste vers. 119 vers 25. Van gemeente met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.